Ja, broeders en zusters, vriendinnen en vrienden, we leven in de 40 dagen tijd. Dat is de tijd van Als Woensdag tot Pasen. En vandaag is het de vierde Lijdenszondag, waarvan we er 7 hebben. Nou, vorige week hebben we met elkaar geluisterd naar de strijd van de Heer Jezus in de hof, de tuin van Gethsemane. En hoe hij daar streed in het gebed en uitsprak: Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil gebeurt, geschieden. Jezus gaf zich over aan de wil van zijn Vader. En dan denk ik aan het prachtige lied. Hij kwam bij ons heel gewoon. En hoe gaat dat couplet dan? Wat erop volgt. En in de tuin van de pijn verkoos hij als een lam te zijn. Verscheurd door angst en verdriet. Maar toch zei hij: uw wil geschiet. Nou, vandaag staan we stil bij wat daarop volgt. De volgende stap van Jezus' lijdensweg. De arrestatie van Jezus in diezelfde tuin van Gethsemane. En laten we samen gaan luisteren onder de zegen van God hoe dat eraan toeging. De tekst voor de verkondiging is Johannes 18, vers 4, waarover Jezus gezegd wordt: Jezus dan, die alles wist wat er over hem zou komen, trad naar voren en zei tegen hen: wie zoekt u? En ik heb als thema daarboven gezet: ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser. En ik heb 4 punten. Jezus gaat, Jezus spreekt, Jezus heelt en Jezus geeft. We gaan naar ons eerste punt. Jezus gaat. En ik begin met een voorbeeld. Heeft u wel eens gehoord van de naam Jan van Schaffelaar? Er is een oud verhaal over hem. En het speelde zich af in de 15e eeuw. Het was de tijd van de Driejarige Oorlog, van 1481 tot 1483. En voor de liefhebbers onder ons, de liefhebbers van de geschiedenis, het was ook de tijd van de Hoekse en de Kabeljauwse twisten. Nou, Jan van Schaffelaar was de aanvoerder van een groep soldaten, bij elkaar een man of 10. En terwijl ze een keer onderweg waren en door een dorp trokken op de Veluwe, door Barneveld trokken, werden ze plotseling omsingeld door een grote overmacht van vijanden. En ze konden geen kant uit. Wat deden ze? Ze vluchtten snel de toren in die daar midden in het dorp stond, bij de grote kerk. En ze deden de deur achter zich op slot en ze gingen de trappen op naar boven, tot boven op die toren. En met hun kruisbogen probeerden zij die vijanden op afstand te houden. Maar die vijanden hadden ook zware wapens meegenomen. Ze hadden kanonnen bij zich. En die richtten ze op de toren. En ze begonnen die toren onder vuur te nemen. En de stukken vlogen eraf. Nou, nadat die toren verschillende keren geraakt was, deden die vijanden daaronder aan de toren een voorstel aan die mannen daar bovenop de toren. En ze zeiden: wij zullen jullie sparen als jullie je leider van de toren naar beneden gooien. Nou, daar wilden die soldaten niets van weten. Maar dat was het moment waarop Jan van Schaffelaar in actie kwam. En het gebeurde in een ogenblik. Hij zei tegen zijn makkers: lieve metgezellen, ik moet een keer sterven. Ik wil jullie niet in de problemen brengen. En snel klom hij op de muur van de toren, zette zijn handen in zijn zij en hij sprong naar beneden. Hij overleefde de val, maar op de grond werd hij door de vijanden gedood. En zo redde Jan van Schaffelaar het leven van zijn soldaten, van zijn mannen. Door zijn eigen leven te geven, hij offerde zichzelf op voor hen. Nou, laten we dat verhaal eens in gedachten houden als wij luisteren naar deze geschiedenis uit Johannes 18 en als we kijken naar Jezus. Want er zijn duidelijke overeenkomsten, er zijn ook verschillen. Jezus heeft in Gethsemane een zware geestelijke strijd gevoerd. Een gebedstrijd. Zo erg werd het dat zijn zweet veranderde in bloed. Nou, dat is een zware strijd geweest. Nou, wat maakt het lijden van de Heer Jezus nu zo zwaar daar in die olijventuin? Nou, Jezus ziet welk lijden er op hem afkomt. Hij ziet waar hij doorheen moet. En daar deinst hij voor terug. Dat raakt hem diep. En toch kiest Jezus in die gebedstrijd voor zijn vader. Voor de wil van zijn vader. Hij kiest Gods kant. En hij zal die drinkbeker leeg drinken tot de laatste druppel toe, wat het hem ook gaat kosten. En zo verbindt Jezus zich aan het werk van zijn hemelse vader. Hij geeft zich over en hij zal gaan doen wat zijn vader van hem vraagt. Namelijk, verzoening tot stand brengen. Redding brengen aan een wereld die verloren is in schuld. En de lied zingt dan, wat we net al hoorden, in de tuin van de pijn verkoos hij als een lam te zijn. Inderdaad, verscheurd door angst en verdriet. Maar toch zei hij, Vader, uw wil geschiet. Nou, terwijl Jezus in die tuin aan het bidden is, zijn ze verderop in de stad, Jeruzalem, bezig om een leger samen te stellen. Een leger. Ja, want ze gaan Jezus gevangen nemen. Ze stellen een leger samen. Soldaten, overpriesters, dienaren van de overpriesters. Een leger om één man te vangen. Inderdaad. Want met deze rabbi van Nazareth weet je het maar nooit. Wat lees ik in vers 3? Judas dan, die de afdeling soldaten en enkele dienaars van de overpriesters en fariseeën meegenomen had, kwam daar met lantaarns en fakkels en wapens. Het is avond. Het is al later op de avond. Het is donker in Gethsemane. Maar plotseling is daar geluid. En er komt een grote groep mannen aan, die tuin in, een bende, de vijand, soldaten, veel soldaten, met lantaarns, fakkels, zwaarden. En ze komen op hen af. Wat gaat er gebeuren? En wie loopt er voorop? Judas. Een van de discipelen van Jezus. Judas. Zijn naam betekent hij die God prijst. Judas, Godlover. En hij wijst de weg aan die bende en hij brengt die soldaten bij Jezus, want hij wist ook die plek waar Jezus altijd kwam. Judas doet het werk van een verrader. En wat doet Jezus? Zet hij het op een lopen? Houdt hij zich verscholen achter de olijfbomen? Duikt hij weg in de schaduw Zoals Adam en Eva dat lang geleden ook deden. Ze doken weg en ze verborgen zich te midden van de bomen in de hof, lezen we. Kiest Jezus voor zijn eigen veiligheid? Nee, wat lees ik in ons tekstvers? Jezus dan, die alles wist wat er over hem zou komen, trad naar voren en zei tegen hen, wie zoekt u? Jezus duikt niet weg. Hij is niet bang. Hij komt juist tevoorschijn uit de donkerte en hij treedt in het licht van die fakkels, van die lantaarns. Jezus gaat. Dat is onze eerste gedachte. Hij gaat zijn vijanden tegemoet. Jezus gaat op weg naar de strijd, naar het front. Zoals lang geleden David ook uittrok naar het front. In die ontmoeting met die vreselijke reus Goliath. Zo gaat Jezus die vijand tegemoet. En wat voor een vijand? Een vijand die veel machtiger is dan reus Goliath. Een vijand die wreed is. Het gaat om de grote tegenstander van God, de duivel. Het gaat om de vorst van de duisternis. En Petrus schrijft later in een van zijn brieven, 1 Petrus 5, vers 8, de tegenpartij, de duivel gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zal verslinden. Dat is het liefste wat hij zou doen. Het allerliefste zou deze vijand Jezus verslinden. Hem uit de weg ruimen. Die door de Vader gezonden is. Hem doden en in een graf opsluiten. Dat is zijn ultieme doel. Want er wordt iedere hoop op redding teniet gedaan. Onmogelijk gemaakt. Dan zal de hele wereld en de hele mensheid die ooit tegen God opstond, voor altijd ten onder gaan. Dat is zijn ultieme doel. Jezus moet weg. Want zonder Jezus is er geen leven mogelijk. En daarom worden al die krachten gemobiliseerd. Een leger. En zien wij hoe belangrijk het is wat hier gebeurt in die olijventuin. Zonder Jezus is er geen leven. In een van Johannes' brieven lees ik, hiertoe is de Zoon van God geopenbaard dat hij de werken van de duivel verbreken zou. Dat moet gebeuren. En daarom gaat Jezus en hij gaat zijn vijand tegemoet. Hij komt tevoorschijn. En hij gaat ook zijn ondergang tegemoet. Ziet u hem gaan? Jonge man, in de kracht van zijn leven, 33 jaar oud, een mens zoals wij, en toch de Zoon van God. En hoe doet Jezus dat? Krijgt hij hulp? Wordt hij geholpen? Natuurlijk. Natuurlijk, want zijn discipelen zijn toch bij hem? Zij omringen hem alsof het zijn persoonlijke lijfwacht is. Gelukkig. En Jacobus en Johannes zijn erbij. Twee trouwe discipelen van Jezus. En op hen kan Jezus rekenen. Hoe noemde Jezus hen ook alweer toen hij hen riep? Boanergers. Zonen van de donder. Nou, die zullen hem zeker helpen, deze zonen van de donder. En natuurlijk, Simon is er ook bij, Simon Petrus. En toen Jezus hem riep, noemde hij hem Kefas, de rotsman. Nou, Petrus die gaat voor Jezus door het vuur, zeker weten. Gelukkig, Jezus is omringd door zijn discipelen, door zijn trouwe volgelingen. En straks zullen we zien wat zij voor hem zullen doen, hoe zij hem zullen helpen. Jezus gaat. Dat was onze eerste gedachte. Tweede, Jezus spreekt. Het is laat op de avond. Het is bijna nacht. En dan opeens is er die confrontatie. Opeens staan ze tegenover elkaar. Kijken ze elkaar in de ogen. Judas met een grote groep vijanden tegenover Jezus. En wie onderneemt nu de eerste actie? Wie neemt het initiatief? Jezus. Hij zei tegen hen: wie zoekt u? Jezus spreekt. Jezus neemt de regie. Hij stelt een vraag. Zij geven antwoord. Ze zeiden: Jezus de Nazarener. En dan vindt daar in die tuin van Gethsemane een groot wonder plaats. Daar moeten we op letten vanmorgen. Hier ontmoeten duisternis en licht elkaar. De duisternis van het kwaad en het licht, omdat Jezus het licht van de wereld is. En hier laat Jezus nog een keer zien dat hij macht heeft. Dat hij de Zoon van God is. Dat hij de regie heeft, ook al wordt hij belaagd. Nog een keer, laat Jezus zijn majesteit zien. Want Jezus zegt: ik ben. Ik ben. In onze Bijbel staat: ik ben het. Maar Jezus gebruikt hier het ik ben woord. En dat gebruikt hij wel vaker. We komen dat 7 keer tegen in het Johannesevangelie. Ik ben het brood des levens. Ik ben het licht van de wereld. Ik ben de deur voor de schapen. Ik ben de herder, de goede herder. Ik ben woorden. Zij zoeken Jezus, de Nazarener uit dat verachtelijke Nazareth. Maar Jezus zegt: ik ben. En de manier waarop Jezus dat zegt, dat doet al die Joden herinneren aan de naam van God. De naam van God waarmee hij zich bekend maakt aan Israël, aan Mozes, lang geleden, als de ik ben. Ik ben is het antwoord wat Jezus geeft. En dat gaat gepaard met zoveel kracht en macht en heerlijkheid. Die hele bende soldaten, die deinst achteruit en die valt achterover op de grond. Met alle helpers erbij. Het wordt duidelijk. Degene die gevangen genomen wordt, die laat juist zien wie het is die het hier voor het zeggen heeft. Hij laat zien wie je macht heeft. Moet je voorstellen, al de mannen die daar achterover op de grond liggen. Wat een vreemde vertoning is dat. Een leger soldaten wat op hun rug daar op de grond ligt. En daar herhaalt Jezus nog een keer zijn vraag: wie zoekt u? En ze antwoorden opnieuw: Jezus de Nazarener. Het is duidelijk wat ze ook van plan zijn. Ze kunnen niets tegen Jezus wil doen. En Jezus antwoordt opnieuw: ik ben het. En als u dan mij zoekt, laat deze weggaan. Daar staat Jezus. Rechtop. Jezus staat vooraan. Is hij bang? Twijfelt hij? Probeert hij weg te komen? Nee. Hij staat daar krachtig en sterk. Zoals de profeet Zefanja zegt: een held die verlossen kan. Jezus is vastbesloten om de strijd te voeren. En kijk eens wat hij doet. Hij spreekt opnieuw. Hij vraagt. Nee, hij eist een veilige aftocht voor zijn discipelen. En hij biedt zichzelf aan als gevangene. Hier ben ik. Neem mij maar mee, maar laat hen gaan. Zo is Jezus. Zo is Jezus. Hij neemt het op voor zijn volgelingen. Hij biedt zichzelf daarvoor aan. Voor zijn zwakke discipeltjes. Als zij in de problemen komen, geen uitkomst zien, als ze denken dit loopt helemaal verkeerd af, dan gaat Jezus naar voren. Dan neemt hij het voor hen op. Dan maakt hij de weg vrij voor een veilige aftocht. Zo is Jezus. En misschien heb je dat ook wel eens meegemaakt. Dat je vastliep. Geen kant meer op kon. Niet meer wist, niet meer kon bedenken hoe het verder moest. En dat God er toen bij kwam. En een doorbraak forceerde. Zo bijzonder, zo ongedacht en onvoorstelbaar. Zo wonderlijk. En hoe hij alles voor jou in orde maakte. Dan geeft dat zoveel vreugde en blijdschap en vertrouwen op God. Dan bruist je hart. En dan kun je wel zingen met Psalm 18. Ik heb u hartelijk lief, Heere mijn God, mijn sterkte. U bent die rots, die vaste rots. En mijn bevrijder, mijn God, tot u neem ik mijn toevlucht. Nou, hier in Gethsemane gebeurt dat ook. Jezus naar voren. Hij in de plaats van zijn discipelen. Hij in de plaats van mensen die zijn redding en verlossing zo nodig hebben. En hij offert zich op. Zo is Jezus. Hij offert zich op. Voor jou. Voor mij. En dat is de rode draad door het leven van Jezus. Tot op die heuvel daarginds. Tot op dat ruwhouten kruis. Dat was ons tweede punt. Jezus spreekt. Derde punt. Jezus heelt. Maar wacht eens even. Opeens is er onrust, tumult. Er gebeurt wat. Wat gebeurt er? Er is iemand die het voor Jezus opneemt. Die voor hem in de bres springt. Simon Petrus. De discipel van Jezus. En de andere discipelen, daar lees je niets van. Die houden zich wat afzijdig, kunnen we begrijpen. Maar Petrus niet. Petrus zal zich verzetten. Hij zal zijn meester helpen. Hij had dat eerder ook beloofd. Grote woorden had hij gesproken. En eerder vandaag nog had hij gezegd dat hij voor Jezus zou instaan. Hij zelf. Ja, en ook al zouden die andere discipelen hem in de steek laten en wegvluchten, hij nooit. Petrus zou helpen. En Petrus had stiekem een zwaard meegenomen. Stiekem. Want Jezus heeft niets met zwaarden en niets met wapengekletter. Hooguit met het zwaard van de geest. Dat is Gods woord. Maar Petrus heeft een zwaard meegenomen. En hij haalt het tevoorschijn. Hij trekt het zwaard. Hij valt daarmee iemand aan. En de eerste, de beste die hij voor zich krijgt, die probeert hij te doden door hem met dat zwaard het hoofd in te slaan. Petrus. En mislukt. Hoe het komt, is niet duidelijk. Hij slaat mis. Een stukje mis. Hij raakt die man zijn oor. Slaat het oor eraf, het oor valt op de grond. Malchus is de ongelukkige slaaf. De slaaf van de hoge priester. Zijn oor is eraf. Maar dat is niet wat Jezus wil. Niet te vuur en te zwaard. En meteen zegt hij tegen Simon Petrus, berg je zwaard op. Steek je zwaard in de schede, zal ik de drinkbeker niet drinken die de Vader mij gegeven heeft. Nou, nu zouden wij verwachten dat Petrus onmiddellijk wordt gedood door die Romeinse soldaten. Hij heeft immers iemand aangevallen. Maar dat gebeurt niet. Dat lezen we niet. Waarom niet? Omdat het slechts om een slaaf gaat. Het is maar een slaaf. En slaven tellen niet mee. Slaven zijn niet belangrijk. Als Petrus een Romeinse soldaat had aangevallen, zou die nu al niet meer leven. Onmiddellijk zou die gedood worden. Maar slaven doen er niet toe. Slaven zijn onbelangrijk. Maar voor Jezus zijn slaven wel belangrijk. Voor de heiland telt ieder mens, rijk of arm, voornaam of onbelangrijk, iemand met grote invloed of iemand met nauwelijks invloed, iemand die veel betekent, iemand die vindt dat hij mislukt is, die zichzelf een nietsnut vindt. Voor Jezus is ieder mens belangrijk. Dat is bemoedigend. Toch? Ook voor ons. Ieder mens doet ertoe bij Jezus. Wie ik ook ben, welke achtergrond ik ook heb, ik mag bij Jezus komen. Ik ben welkom bij Hem. En ik mag ook op Hem rekenen. Kijk maar wat Jezus doet. We kunnen dat lezen in het Evangelie van Lucas, wat over dezelfde geschiedenis gaat. Jezus loopt naar Malchus toe, raakt zijn hoofd aan, waar het oor gezeten heeft. En opnieuw verricht Jezus een wonder. Ook hier, ook nu, nu hij zelf belaagd wordt, doet hij een wonder. Hij raakt het hoofd van Malchus aan en hij heelt zijn oor in een enkel ogenblik. Van Malchus, van een onbelangrijke, waardeloze slaaf. Omdat onbelangrijke mensen voor Jezus wel belangrijk zijn. Jezus heelt. We gaan naar ons vierde punt. Jezus geeft. Nou, het is ons intussen wel duidelijk geworden dat Jezus niet gevangen genomen wordt. In onze Bijbel staat dat er vaak boven, in deze Bijbel ook, Johannes 18, boven het hoofdstuk staat, een tussenkopje, de gevangenneming van Jezus. Is niet waar. Jezus wordt niet gevangen genomen. Jezus geeft zich gevangen. Dat is zijn daad. Dat doet hij. Dat is een van zijn stappen op de weg van het lijden. Hij geeft zich gevangen. Net zoals hij straks sterft aan het kruis. Hij legt zijn leven af. Een actieve daad van Jezus. Want we moeten bedenken, Jezus is geen slachtoffer. Het is geen speelbal van het lot. Het gaat niet om een ongelukkige samenloop van omstandigheden daar in Jeruzalem met Jezus van Nazareth en die over. Nee, Jezus is Heer en Meester. En hij gaat van stap tot stap die weg op, de weg van het lijden. En hij gaat naar zijn doel, hij gaat naar het kruis. Een zware weg. 4G. Misschien denken jullie aan telefoons, 4G. Nee, 4G. Van Gethsemane gaat Jezus naar het rechthuis van Pilatus, naar Gabbata. En van Gabbata gaat hij naar Golgotha. En van Golgotha gaat hij naar het graf. 4G. Totdat het straks Pasen wordt. En ook hier in Gethsemane, tegenover een heel leger, gaat het precies zoals de Heer Jezus het later zegt tegenover Pontius Pilatus. U zou geen enkele macht tegen mij hebben als het u niet door mijn Vader van boven gegeven was. Jezus werkt doelbewust en doelgericht aan onze verlossing. Hij voert het plan van zijn Vader uit. Hij moet dat doen. En hij alleen. En daarom zonder de discipelen. Als het volmaakte offer voor onze zonde, voor uw en jouw en mijn schuld. En daar wordt Jezus vastgegrepen. En hij steekt zijn handen naar voren om zich te laten binden. Hij wordt vastgezet, vastgenomen, alsof hij een misdadiger is. Johannes 18, vers 12. De afdeling soldaten dan en de overste over duizend en de dienaars van de Joden namen Jezus gevangen en boeiden hem. Ik denk aan de profetie van Jesaja, hoofdstuk 53. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Een lam wordt dan geleid aan een touw. En het is alsof het dier het voelt waar het heen gaat. Het zet zich af en het werkt tegen en het wil niet mee. Maar het wordt meegevoerd. Jezus wordt als een lam naar de slachting geleid. Maar hij stribbelt niet tegen. Hij gaat. Hij is als een leeuw die tegelijk lam is. Hij gaat. De leeuw uit Juda's stam. En hij laat zich binden en meenemen. Hij staat alleen. Want waar zijn nu die discipelen gebleven? Waar zijn ze? In Marcus lees ik. En zijn discipelen verlieten hem en vluchten allen. Ze laten hun meester in de steek. Zo zijn mensen. Ook discipelen. Ook gelovige mensen, zo zijn ze. Vaak zo bang, zo kwetsbaar. En daarom moeten we maar niet op mensen vertrouwen. Maar op hem alleen. Die discipelen laten hun meester in de steek. Bang zijn ze, kwetsbaar. Pas nog hadden ze een woordenwisseling. Wie van hen de meeste zou zijn in het koninkrijk van God. En nu laten ze hem aan zijn lot over. Jezus blijft achter. Hij moet alleen strijden. Hij alleen. Jezus alleen. Ik bouw op hem. Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht. Door stormen heen hoor ik zijn stem. Dwars door het duister van de nacht. Niemand helpt. Mensen helpen niet. Kunnen niet helpen. Ze kunnen Jezus niet helpen. Hij doet het. Hij alleen. En dan vraag ik me af. Zo tegen het einde van deze boodschap. Hoe dan? Hoe kon Jezus dat doen? Waarom doet hij dat? Waarom is hij zo vast besloten om die weg te gaan, om zich te laten binden, te laten bespotten, te laten bespugen, te laten slaan, te laten martelen, te laten kruisigen? Waarom doet hij dat? Ik ga 3 redenen noemen als afsluiting waarom Jezus dat deed. De eerste. Jezus doet het voor zijn Vader. Dat is de eerste. Wat zei Jezus ook alweer een tijdje geleden toen hij in de tempel liep? Het was winter, Johannes 10, vers 30. Hij zei, ik en de Vader zijn één. Zijn Vader heeft hem gezonden. Jezus doet het werk dat zijn Vader hem heeft opgedragen. Voor zijn Vader. Hij doet het voor hem. Ik en de Vader zijn één. En hij wil dat zijn Vader volledig tevreden is over hem. Voldaan is over hem. En zo komt hij. En dat lees ik in Psalm 40. Zie, ik kom om uw wil te doen. Jezus doet het voor zijn vader. Om de eer van zijn vader te herstellen. De eer die wij geschonden hadden. Dat is de eerste reden voor zijn vader. De tweede, het gaat Jezus om zijn volk. Hij wil het doen om hen te redden en te bevrijden. Uit de slavernij van de zonde. Ook jou en ook mij. Hij wil ons redden en bevrijden. En zo gaat Jezus die vijand tegemoet om mensen te verlossen. En zijn vijanden doen hem veel kwaad, met name de Joodse leiders. Zij wel. Maar God heeft dat helemaal omgekeerd. Wat die Joodse leiders deden. God heeft dat anders ingevuld. Dat anders geleid. Om een groot volk in het leven te houden. Dat lied zingt het zo mooi. Om haar als bruid te werven. De bruid is de gemeente. Om haar als bruid te werven kwam hij ten hemel af. Hij was het die door zijn sterven aan haar het leven gaf. Jezus deed het voor de Vader, voor zijn volk en dan het derde. En dat is denk ik het mooiste. Waarom ging Jezus toch door? Om wat ik lees in Hebreeën 11, vers 26. Het gaat er over Mozes. Maar datzelfde geldt ook voor Christus. Mozes, hij beschouwde de smaad van Christus als een grotere rijkdom dan de schatten van Egypte. Want hij had het loon, de beloning, voor ogen. Voordat Jezus de strijd aangaat, weet hij zijn beloning al. Weet hij al wat hij van de Vader zal ontvangen. En daar ziet Jezus naar uit, over zijn lijden heen. Waarnaar ziet hij uit? Jezus weet het. Hij heeft zijn loon voor ogen. Waar lees ik dat in de Bijbel? Filippenzen 2. Vers 7 en 8. Daar lees ik. Jezus heeft zich ontledigd. Hij heeft zichzelf vernederd. En is gehoorzaam geworden. Tot de dood. Ja, tot de kruisdood. En dan komt het. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft Jezus een naam gegeven die boven iedere naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En elke tong zal belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van de Vader. Jezus Christus is Heer. Zongen wij. Van keizer Caesar wordt gezegd. Hij kwam, hij zag en hij overwon. Jezus kwam. Hij zag. Hij was met ontferming bewogen. Jezus kwam, hij zag, hij streed en leed en hij overwon door de pijn, door het lijden heen, door de dood heen, naar de heerlijkheid, naar de troon. En nu heeft hij een naam, boven alle naam. Jezus is Heer. Nou, Jan van Schaffelaar, daar heeft u wel eens van gehoord. Die gaf zijn leven om ongeveer 10 soldaten te redden. En Jezus, van hem zingen we met kerst, die miljoenen eens zaligen zal. Dat heeft hij al gedaan. Miljoenen. Daar is hij mee bezig. En ze zullen nog komen. Jezus redt miljoenen mensen om een groot volk in het leven te houden. Ik sluit af nog één keer met dat prachtige lied, wat we samen ook gaan zingen. Ik bouw op u, mijn schild en mijn verlosser. Nee, niet eenzaam ga ik op de vijand aan. Sterk in uw kracht en gerust in uw bescherming. Ik bouw op u en ik ga in uw naam. Amen.